Ik zat in voorbereiding op deze dienst. En dan ben je zoekende van, hey, we mogen het over hebben samen. En toen werd ik bepaald bij een tekst waarvan ik eerst dacht van, oeh, wat moet ik daar nou mee? Ja, die bleef toch hangen. Dus ik ga hem toch lezen. Die komt uit Lucas. Waar hadden we Lucas gelaten? Een hele korte tekst. Daar zegt Jezus, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en met zijn vrouw en kinderen en broers en zussen, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Zo, die staat. Ja, en dit is nog de vriendelijke versie, want in de oude vertaling stond, wie niet haat zijn vader en moeder. Wow, dat is best wel een stevige tekst, toch? Ja. Ja, en soms heb je dat, dat je in de Bijbel leest en dat je een tekst ziet. En dan denk je van, oh, wacht even, in zichzelf is dit best pittig. Zeker als je hem even zo los plukt. Wat moet ik hier nou mee? Nou, als dit iets van spanning oproept, twee dingen. Ik ga die spanning niet meteen wegnemen, maar ik zal je ook niet allemaal met ruzie naar huis laten gaan. Laten we eerst eens gewoon even vanuit deze tekst, want ik kwam door deze tekst heen bij een boodschap waarvan ik denk, oh, dit is zo wezenlijk. Dit is zo belangrijk, juist voor ons in deze tijd. Dus ik kwam echt op een mooi verhaal. En ik dacht van, nou, laat dan eerst eens kijken, als ik wil snappen, wat bedoelt Jezus met breken met vader, moeder, broers, zussen. Wat bedoelt hij daar nou mee? Wat doet hij daar zelf in? Nou, en als je dan even naar Jezus' eigen leven gaat kijken, nou, dan kom je wel wat dingen tegen. Ja. Hij zit op een gegeven moment, zit hij als 12-jarig mannetje, zit hij in de tempel. Kennen jullie dat verhaal? Dan hebben ze daar een feest gehad. En dan gaan zijn ouders terug naar huis. En met z'n allen, iedereen uit het dorp. En die denken van, oh Jezus, die loopt wel ergens bij de andere kids. En dan zijn ze hem kwijt. 3 dagen zoeken ze, vinden ze hem terug in de tempel. En dan zegt hij ook nog, wist je niet dat ik hier moest zijn? Ja, nou, wij weten om wie het gaat, maar het zal je tiener zijn. Ja, voel je hem? Ja. Jezus, 3 dagen kwijt. Je vindt hem terug. En even voor de ouders onder ons. Wees blij dat jullie tieners eruit zijn, naar de way. Maar ik ga ze ook nog vragen dat voorbeeld te volgen. Ja. Ja, en hij heeft vaker van dat soort dingen. De vorige keer dat ik hier stond, preekte ik over de bruiloft in Cana. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen zijn moeder. Vrouw, wat wilt u van me? Dat is, oeh. Ik denk, oh, die voel ik ook wel even. In de tekst van vandaag staan op een gegeven moment zijn moeder en zijn broers buiten. En dan zegt hij, ja, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Wow, oh, daar gebeurt iets. Ja, daar gebeurt iets. En om dat goed te begrijpen, gaan we dus even in zo'n verhaal duiken. En ga ik even een stuk lezen. Komt uit Markus 3. En in Markus 3 is Jezus eigenlijk net begonnen met zijn bediening. Maar al gauw trekt hij heel veel aandacht. En dan staat er in 3 vers 7. Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer. En een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem. Uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En uit de omgeving van Tyrus en Sidon. Kwamen veel mensen naar hem toe. Omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Nou, die plaatsnamen zal jullie niet allemaal wat zeggen. Maar wat dit betekent is, niet alleen uit Jezus' directe omgeving, ze komen uit de hoofdstad, maar ze komen zelfs vanuit grote steden onder Israël, grote steden boven Israël. Overal komen de mensen vandaan om Jezus op te zoeken. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moest houden om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Het zijn er echt veel. Want allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, omdat hij al veel mensen genezen had. En telkens, als onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, jij bent de Zoon van God. Maar hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Dat is even de setting. En dan spring ik een klein stukje verder naar vers 20. Dan gaat hij namelijk weer naar huis. Maar ook daar verzamelt zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans krijgen om te eten. En toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen die op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. En ook de schriftgeleerden die helemaal uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij de vorst van demonen kan hij demonen uitdrijven. Nou, met hun gaat hij dan even een soort van gesprek aan. Maar dan gaan we in vers 31 verder. En intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. En toen er tegen hem gezegd werd, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u, antwoordde Jezus. Wie zijn mijn moeder en mijn broers? En hij keek de mensen aan, in een kring om hem heen zaten en zei, jullie. Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Om even terug te gaan naar het begin van deze setting. Jezus die krijgt dus heel veel mensen op de been. Er gebeurt daar echt wat. Mensen trekken helemaal door het land heen om hem te bezoeken, om genezing te vinden. En dat vindt ook plaats. Heel veel mensen worden genezen, worden demonen uitgedreven. Er gebeurt van alles. Jezus is iemand, hij zal vroeger denk ik altijd al wel een bijzondere jongen geweest zijn, maar hij is nu echt zijn bediening gestart en hij steekt behoorlijk zijn hoofd boven het maaiveld uit. Hij trekt wel wat aandacht. En je voelt al in die tekst van, dat valt niet bij iedereen goed. De fariseeën die zeggen zelfs van, dat moet wel werk van de duivel zijn, joh. Dat kan niet. Die voelen zich in hun positie aangetast. Maar ook in zijn directe kring begint het idee op te borrelen van, die is zijn verstand verloren. En ik hoop dat je een beetje met mij mee kan voelen wat hier eigenlijk in feite gebeurt. Deze jongen uit hun midden, toch gewoon een van hun, die pretendeert heel wat te zijn en gaat schuren. Het systeem gaat zich verzetten. Als er staat dat zijn verwanten op pad gaan, dan betekent dat niet direct alleen zijn familie. Dat kunnen gewoon de mensen om hem heen geweest zijn uit zijn dorp met wie hij is opgegroeid. Oudste van het dorp wellicht ook. Maar zijn moeder en zijn broers zijn daar wel bij. Die schikken zich daarnaar. Die voelen ook van, Jezus vraagt nu wel heel veel aandacht. Mag het misschien niet ook een tandje minder? En het bijzondere is dat er staat, ze waren desnoods onder dwang bereid hem mee te nemen. Want ze dachten dat hij zijn verstand was verloren. Voel je die? Ze framen hem ergens als zorg. Dit is ook niet meer goed voor Jezus zelf, weet je wel. Dan krijg je, man, hij kan niet eens tijd om te eten. Iedereen verdrinkt zich om hem. Het stijgt nu ook wel heel erg naar het hoofd. Die man krijgt zelf geen rust meer, hè. Die heeft straks een burn-out. Maar ook, uiteindelijk gaat deze lucht wel een keer doorprikken misschien, hè. Nu lopen mensen nog met hem weg, maar straks, hè, als het allemaal tegenvalt, wat dan? Kijk nou, de gemeenschap begint zich te roeren. Wie denk je wel niet dat je bent? Onze familienaam wordt misschien ook bedreigd. Hoe kijken ze naar ons? Die zoon van jullie, die denkt wel heel wat dat hij wat is. Die broer van jullie. En ze gaan zich verzetten en ze kleden het aan als zorg. Hij is zijn verstand voor, dus ze moeten voor hem zorgen. Meestal als je een volwassen man tegen zijn wil in ergens toe wil dwingen, dan doe je dat om hem tegen zichzelf te beschermen en zijn omgeving te beschermen, toch? Anders heeft een volwassen man gewoon zijn eigen keuze. Maar het bizarre is, hier gebeurt het tegenovergestelde. Jezus beschermt tegen zichzelf een omgeving. Om hem heen vinden allemaal genezingen plaats. Mensen vinden hier herstel. Dus de hele claim van zorg is gewoon een claim om ergens iets van het eigen ik te beschermen. Maar wij voelen ons heel ongemakkelijk bij wat hier gebeurt. En daar zit Jezus een keiharde grens. Als zijn familie buiten staat, iemand naar binnen stuurt van, Jezus, even zeggen dat wij er zijn, dan weet hij precies wat hier gebeurt. Ja, dag. Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Iedereen die hier zit. Die het woord van God wil horen, die dicht bij God wil. Dat zijn mijn moeder en mijn broers. En hij laat ze gewoon buiten staan. Jezus breekt hier met het familiesysteem, waar het familiesysteem tussen hem en zijn roeping van vader in komt te staan. Voel je dat? Jezus breekt hier niet zomaar met zijn familiesysteem. Hij breekt hier met zijn familiesysteem op het punt waar hij zegt, maar God liefhebben boven alles. Dat is één. En daarna pas de naaste liefhebben als mezelf. God liefhebben boven alles, maar niemand komt daartussenin. Zelfs niet mijn moeder en mijn broers. En dat gaat heel ver. Maar hij heeft ook een reden. Ik denk dat we, om dit goed te begrijpen, dat we echt even de diepte in moeten. En dan gaan we echt even helemaal terug naar het begin. Gaan we gewoon naar de zondeval. Ik denk dat wij heel vaak denken en elkaar vertellen van, ja, zonde, dat zijn de verkeerde dingen die je doet. Hè, als je een fout maakt, als je iemand tekort doet, dat is zonde doen. Maar ik denk dat als je het verhaal in Genesis goed bekijkt, dat er in feite iets anders aan de hand is. De mens kiest daar op een gegeven moment om zelf te bepalen wat goed of fout is. Hè? Als je het verhaal goed leest, ja, Jezus, of God die wandelt met de mens door de tuin, in de avond, overdag, hebben ze kennelijk niet het idee dat hij op hun neus zit te kijken of zo, want anders wordt het gesprek met die slang wel heel gek. Hè? Dus ze hebben ruimte, ze hebben vrijheid. En ik kan me zo voorstellen dat ze in die avond in de tuin met de vader wandelen en dat de vader dan ook misschien wel eens heeft gezegd van, joh, hey, hoe vond je zelf dat het vandaag ging? maar ook, ja, je hebt hier lopen schoffelen, maar misschien is het slimmer om dat de volgende keer zo te doen. In de kern ging het erom, hij was degene die mocht vertellen wat goed of fout was. Dat was aan hem alleen. En bedenk even wat het doet. Als God de enige is die mag vertellen wat goed of fout is, als hij degene is waarmee je naartoe gaat met je vragen, waar je naar kijkt voor een oordeel, dan is hij degene die ten alle tijd jouw identiteit bepaalt. Hij is degene die zegt van, joh, hey joh, ik heb je mooi gemaakt. Je bent geliefd, je bent mijn schepsel. Je mag er helemaal zijn, je hebt vrijheid, ga die tuin bewerken. En ook degene waarmee je in gesprek gaat over, ja, maar hoe dan, en dit en dat. En ja, doe maar, probeer maar. Ik stuur wel een beetje bij als het echt nodig is. Maar ga eerst maar. En daarmee geeft hij identiteit. En op het moment dat de mens zegt, nee, ik wil zelf bepalen wat goed of kwaad is, komt daar een knip. En dan is God dus ook niet meer degene die voor de mens bepaalt wat zijn identiteit is en moet hij dat gaan zoeken in andere dingen. Daar waar die God uit het oog verliest, daar gaat hij zoeken naar, ja, of het nou, hè, we kennen de riedeltjes, carrière, geld, bezit, noem het maar op, is allemaal belangrijk. En dat gaat dan vullen wat je identiteit is. Ja, maar ook je relaties. Niet alleen geld, niet alleen bezit, niet alleen de dingen die jij kan bereiken, niet alleen de dingen waar jij je voor over de kop werkt. Maar ook die relaties met die allermooiste en allerbelangrijkste mensen in jouw leven om je heen. Hè, om dat gewoon een beetje te schetsen. In een ideaal beeld zijn ouders door een bron gevuld met levend water, vol van Gods onvoorwaardelijke liefde, en geven dat onvoorwaardelijk door aan hun kinderen, die daardoor opgroeien met een gezonde identiteit. En die geven dat ook weer door. En tegelijk, ik hoop dat jullie allemaal in hele toffe, veilige situaties zijn opgegroeid, weten we allemaal, ja, perfect is nergens. En zo werkt het niet altijd helemaal. Ouders geven ook altijd ergens een stukje, ja, ook schade door, zou je kunnen zeggen. Hè? Om hem even stereotyp te maken. Misschien ken je wel diegene die altijd moet pleasen, omdat hij vroeger geleerd heeft, ja, maar dat was de manier waarop ik aandacht kreeg. En dus is dat mijn patroon geworden. Omdat, nou, papa of mama ergens misschien nog met eigen schade rondliep, toch iets van kinderen nodig had. En dat de manier was waarop connectie tot stand kwam. Of misschien ken je wel die man die altijd hard werkt, altijd bevestiging zoekt, en ergens altijd nog op zoek is naar die bevestiging van vader, wanneer gaat hij nou een keertje zeggen, het is goed jongen, je doet het goed. En hij kan zijn hele leven zoeken, maar hij krijgt het niet. En het vormt zijn karakter en het doet iets in hoe hij in het leven staat, hoe hij met dingen omgaat. Omdat daar ergens iets gemist is. Gewoon omdat ouders ook hun eigen tekorten hebben en daar soms iets van doorgeven. En in de meest mooie vormen, hè? Want wij kunnen hele mooie gezinnen vormen, de meest mooie vormen zullen tieners op een gegeven moment alleen al zich los moeten worstelen van ouders, omdat ouders van jongs af aan hun identiteit hebben gevuld en ze moeten leren die in God te vinden. Ja. En dat gaat met vallen en opstaan. Hè, daar maken ze ook wel eens keuzes die we als ouders denken, oh, is dit het nou? Maar soms moeten ze ook echt breken met iets wat wij hebben doorgegeven, wat misschien niet helemaal 100% was wat ze nodig hadden. Gewoon omdat wij niet perfect zijn. Het is gewoon het leven. Dat is de 12-jarige Jezus in de tempel, die denk ik hele toffe ouders heeft gehad, die heel veel moois hebben meegegeven, maar ergens moet laten voelen van, ja, maar ik ga nu ook loskomen voor jullie, want God boven alles. Dat is het allerbelangrijkste. Uiteindelijk moet hij mij de identiteit vullen en niet jullie. En dit werkt tussen ouders en kinderen. Dit werkt ook in alle andere relaties. Ook in liefdesrelaties. Om hem even te schetsen vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb samen met mijn hele lieve vrouw jaren in huwelijkstherapie gezeten. En jullie snappen natuurlijk allemaal meteen dat dat jaren heeft geduurd omdat ik zo'n ingewikkeld persoon ben. Mijn vrouw is fantastisch. Hoeft ook niet te snel te knikken uit herkenning. We hebben daar jaren aan moeten werken. En wat dingen die ik onderweg heb moeten leren, zat hem hierin. Nog voordat wij aan die therapie begonnen, omdat het allemaal niet zo lekker liep, was zij mijn alles, hoor. Ik vond dat fantastisch. Ja. Maar omdat ons huwelijk zo belangrijk was voor mijn identiteit, ja, mocht ik het ook niet verliezen. Het moest goed gaan. En ik ging wat dingen inslikken en achterhouden. Ja, als ze dat van me ziet, ja, dan is ze waarschijnlijk weg. Ja, dat werkt niet. En op andere vlakken, ja, dat verwacht ik misschien wel zoveel van haar, lag de druk zo hoog, omdat zij mijn identiteit moest vullen, dat dat ook een ongezonde spanning in ons huwelijk gaf. En ik moest leren om daar los van te komen. Ik moest zelfs in therapie leren ruzie maken met mijn vrouw. Dat schijnt gezond te zijn. Dat je ergens heel helder gaat aangeven van, hey, dit vind ik wel belangrijk, dit niet. Maar ik moest leren allereerst om God boven alles te zetten en de rest pas daarna. En als God boven alles staat en hij mijn identiteit vult, hey, wacht even, dan gebeurt er iets anders. Dan word ik opeens 100% transparant, omdat ik niet meer wegloop voor het feit dat het ook moeilijk kan worden. En hey, dan vind ik daar ook ruimte om, nou ja, ook een tijd te dragen als dingen niet gaan zoals ik denk dat ze moeten gaan. Als ik soms dingen niet krijg waarvan ik denk van, ja, weet je, in een relatie mag ik dat wel verwachten of ik heb dat eigenlijk wel nodig. En even voor de duidelijkheid, ik ga deze ochtend niet een verhaal vertellen van alsof relaties altijd heel makkelijk zijn en alles zo is opgelost. Er kunnen hier ook mensen zijn die zeggen van, nou jongens, wij schuren echt wel in onze relatie en het is wel eens heel spannend. Nou, gefeliciteerd, je bent mens. Ja, wij mensen vinden dat gewoon ingewikkeld van tijd tot tijd relaties. Maar ik wijs wel een weg. Dat als je daar tegenaan loopt, probeer deze te herkennen. Toen ik tegenaan liep in mijn relatie, dat het niet goed liep, ervaarde ik afstand tot God. En voor mij was dat het bewijs dat ze verkeerd omstonden. Want hey, als God boven alles was, dan is hij juist mijn steun op het moment dat het niet werkt. Terwijl als het andersom is, als God er eigenlijk is om mij een goede relatie te geven, omdat dat boven alles staat, ja, dan is God ook weg op het moment dat dit niet loopt. En ik had daarin te zoeken. Hé, wat betekent dat dan? Wat doet dat dan in mijn leven? Ja, soms moet je echt dingen durven aangaan samen. Heb je te herkennen van, oké, maar als God mijn identiteit vult, dit is waarvoor hij mij roept, dan wordt dat het kader waarbinnen ik lief ga hebben, maar ook waarin ik ga aangeven van, hey, dit werkt wel, dit werkt niet. Ik beloofde al, ik ga jullie niet allemaal met ruzie naar huis laten gaan. Het is wel goed om te beseffen wat er dan vervolgens gebeurt. Want als God één ding leert, als hij op één staat, is jou namelijk om lief te hebben. Heel simpel. Ik heb net wat teksten aangehaald over Jezus, die ging schuren, botsen met zijn familie. Nou, even voor het evenwicht wil ik nog een paar dingen benoemen. In Markus 6, daar staat op een gegeven moment, eigenlijk weer hetzelfde systeem. Het zegt, wie is die man toch? Hij is wel heel hoog gaan denken van zichzelf. En dan zegt ze, hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, et cetera, et cetera. En daar viel mij iets in op, wat me net ook al opviel in onze tekst. Daar staan zijn moeder en zijn broers buiten. En dan denk ik, waar is Jozef eigenlijk? Heb je die gemist, Jozef? Oh, hij was Jozef. Nee? Nou, Ik denk, en dat is een theorie, ik heb hem niet zelf bedacht. Er zijn er meer mensen die dat denken, maar dat staat er niet letterlijk. Dus kijk even of je mee kan maken. Ik denk dat Jozef inmiddels is overleden. Hij lijkt me de man die namens zijn gezin in de steek te laten. Ik denk dat Jozef overleden. En hier in Markus 6 wordt Jezus die timmerman genoemd. Dat zou namelijk heel logisch zijn. Want dat zou betekenen dat hij als oudste zoon de zorg voor het gezin over heeft genomen. En als timmerman aan de slag is gegaan. En wat zegt dat? Over God die mens wordt. En gewoon in aardse relaties echt heel veel verantwoordelijkheid neemt. Voor wat belangrijk is. Gewoon die eerste zorg. Maar even los van of je die met mij mee kan maken, wil ik even naar deze. Johannes 19. Dan zitten we helemaal aan het eind van Jezus' tijd hier op aarde. Nou ja, er komt nog een tijd als hij weer is opgestaan, maar hier vindt hij zijn dood. Dan hangt hij aan het kruis en dan staat er, toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. En vervolgens geeft hij het leven en zegt hij, het is volbracht. Maar Jezus wist niet eerder dat zijn taak op aarde voltooid was, dan toen hij voor zijn moeder gezorgd had. Vind je dat mooi? Dat is Jezus' liefde voor zijn moeder. Ja, dus de Jezus die in onze tekst zei, wie is mijn vrouw, wie is mij? He? Die zorgt hier voor zijn moeder. Omdat dat uiteindelijk is wat God in ons bewerkt. Als wij God op één hebben, als hij alles is, dan gaan wij een andere lat leggen op onze aardse relaties. En dat geeft ons ruimte en vrijheid om A, te dragen en lief te hebben dwars door dingen heen. En B, weet je, als God mij lief heeft, hè, als hij mijn identiteit bepaalt, nou, hij is helemaal veilig, oh, dan staat er ook wel ruimte om een beetje naar mezelf te kijken. Misschien doe ik ook niet alles goed. En dat mag dan gewoon gezegd worden. Als ik weet dat ik aanvaard ben, als ik weet dat ik geliefd ben, als ik weet dat hij alles voor mij over heeft gehad, oh joh, dan is er ook ruimte om te zeggen, en hier kan ik ook wel een beetje groeien. God lief hebben boven alles, is de beste keus die je kan doen voor jezelf en de mensen om je heen. We gaan zo weer aanbidden. En aanbidden zeggen we altijd, dat doen we voor na de preek. Dat doen we in een aanbiddingsblok. Maar aanbidding, Christina zei het pas nog zo mooi tegen mij, aanbidding is een lifestyle. Aanbidding gaat over helemaal afstemmen op God. Echt erkennen dat hij de allerhoogste is. Waarom? Nou, gewoon omdat hij aan het begin dit leven heeft bedacht. Weet hoe je het goed leeft. En dus de meest logische is om naar te luisteren. Punt. Want hij heeft het beste met ons voor. En daarom gaan wij aanbidden. En we gaan aanbidden en daarbij geef ik gewoon die vraag mee. Waar zit iets waar jij ook mee mag breken? Waar zit iets waar jij ook misschien een beetje spanning hebt op te zoeken? In een familierelatie. In je huwelijk. In je relaties met vrienden. Niet om te stoken, maar gewoon omdat je bent gaan beseffen, oh, wacht even. Misschien ben ik veel van mijn roeping. Misschien ben ik veel van wat God op mijn leven heeft gelegd uit het oog verloren. Omdat ik het maar weg heb gestopt, omdat die ander het anders niet wil zien. Waar is een stukje waar jij mag gaan staan en zeg even, ja, maar wacht even. Als ik me echt connect met God, dan is dit wat ik jou moet vertellen. Hierin heeft hij mij mooi gemaakt. Hierin mag ik jou lief hebben. Hierin mag ik een stap zetten. Hierin heb ik een roeping. Waar durf jij ergens ook te breken? Laten we die God aanbidden. Amen.